Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Dankjewel dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over een, vind ik, heel bijzonder onderwerp. En dat is zwanger zijn, want ik ben inderdaad zwanger. Nou, als het goed is heb je dit ook wel misschien op mijn Instagram voorbij zien komen of in een andere podcast. Maar ja, voor de rest merkte ik eigenlijk dat ik er nog niet zo heel veel over gedeeld had. Terwijl ik het toch echt een super bijzondere reis vind. En het heeft ook echt wel een nieuw luikje in mijn spirituele ontwikkeling ook opengezet. Dus ik dacht van, nou goed, I need to share this. Vandaar deze podcast. Ik ben zwanger van mijn eerste kindje, een meisje wordt het. En ik ben 2 juni uitgerekend, dus ik ga nu het derde trimester ga ik in. En ik vind het eigenlijk een hele fijne zwangerschap tot nu toe. Nou, ze zeggen ook wel dat tweede trimester, dus waar ik nu dan uitkom, dat ook wel het makkelijkst is. Maar ik heb, ik heb niet echt gemerkt dat ik van bepaalde dingen heel erg last had. Dat die sommige vrouwen bijvoorbeeld wel heel erg hebben. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg dankbaar voor. Maar het heeft wel even geduurd voordat ik überhaupt zwanger werd. Wat ook wel de nodige tranen en de nodige frustratie met zich heeft meegebracht, uiteraard. Want het heeft zo'n 8-9 maanden geduurd voordat ik zwanger raakte. Eigenlijk kwam ik ook bijna op het punt met mijn partner dat we gewoon wilden gaan checken van, joh, wat is er aan de hand? Nou, uiteindelijk bleek mijn kalender, tenminste zo heet mijn app My Calendar, die bleek er een dag naast te zitten. Die bleek een dag naast mijn ovulatie te zitten, zeg maar. Dus dat was het gewoon elke keer net niet. Daar kwam ik dus in augustus kwam ik daarachter en toen heb ik ovulatietests geprobeerd en toen was het eigenlijk gewoon in één keer raak. Dus er was helemaal niks aan de hand, gelukkig. Dat was eigenlijk ook al een reis, weet je. Ook wanneer je natuurlijk besluit met je partner of alleen dat je aan kinderen wil beginnen, weet je. Als je die beslissing maakt, dan weet je ook van, ja, dan gaat het leven gaat eigenlijk nooit meer hetzelfde zijn. Maar het is ook natuurlijk een nieuw hoofdstuk in je leven. En ik ben dan ook in september 30 geworden. En dan vind ik dat je ook weer een hoofdstuk afsluit. Dat je van een 20er naar een 30er gaat. En dat je dat ook heel erg voelt in je leven. Dat ik nu eigen ondernemer ben. Dat je gewoon een... Het is gewoon een andere fase van je leven. En that's okay, weet je wel. Dus, dat voel ik ook heel erg met de zwangerschap. Dat ik het iets heel erg moois vind om moeder te worden. Dat ik het echt ontzettend bijzonder vind dat je als vrouw zijnde dus zo'n scheppende kracht hebt. En dat, dat zo'n kindje dan 9 maanden in je groeit, bij je is, alles van je meemaakt. Van je fysieke dingen tot je emoties ook. En dan uiteindelijk uit jou komt, zeg maar. Dus ik kan niet anders zeggen dat ik dat echt een heel bijzonder iets van de natuur vind. Dus, wat ik net zei, eigenlijk een hele fijne zwangerschap heb ik tot nu toe. Maar misschien is het wel leuk om gewoon even bij het begin te beginnen van, wat ging er door mij heen toen ik ontdekte dat ik zwanger was? Natuurlijk blijdschap, omdat we er zo lang over hadden gedaan. Maar echt mijn eerste gedachte was toch, oh my god, life is never gonna be the same, weet je wel. Dus, wow, oké, doe je een tweede test. Ja, die is ook positief. Oké. Ik was alleen, want mijn vriend die was al naar zijn werk. Maar ik wist ook gewoon dat mijn vriend zo blij zou zijn. Dus eigenlijk, toen ik daar ook aan dacht, toen dacht ik wel van, oh wauw, oh ja, nee, weet je, we hebben eigenlijk zoveel liefde te geven, dus ja, laat maar komen. En ook wel van, ja, nou, dit is toch wat we wilden, weet je wel. Dus wat ik had gedaan is, ik had die twee testen in een verpakking, zeg maar, van een pakketje gedaan. En dan had ik, er stond natuurlijk mijn naam op, want het was een pakketje die aan mij was geadresseerd. Dus ik had het gewoon doorgekrast en ik had het eigenlijk net gedaan alsof het dan een pakketje voor hem was. Dus dat lag zo klaar toen hij uit zijn werk kwam. En ik zei van, ja, schatje, er is een pakketje voor je binnengekomen. En maak even open. En hij nog zo erg echt als een man ernaar kijken van... Ja, maar mijn naam staat er helemaal niet op. Dat is doorgekrast. En ik zo, maak nou open. Oké. En ik heb hem natuurlijk ook zo stiekem filmen. En dan maak ik hem zo open. Zit er 2 testen in. En dat gezicht. Ik ben blij dat ik het vast heb gelegd. Want dat is echt super cute. Dus ja. En dan ga je eigenlijk een beetje zo'n... molen in van dat je natuurlijk van alles moet regelen, maar dat je eigenlijk helemaal ook niks weet. Daar kwam ik eigenlijk heel snel achter van waarom weten wij eigenlijk niks over zwangerschap, weet je wel? Waarom is ons daar niks over aangeleerd? Dus dan ga je gewoon googlen. Ik ben zwanger. Wat ga je doen? Dan ga je natuurlijk een verloskundige praktijk ga je zoeken. En ik zocht er eigenlijk gewoon eentje hier in de buurt in Rotterdam. Mijn vriend zei van, ja, vind je het niet leuk om dan bij een alternatieve praktijk of misschien spirituele praktijk? Hij zegt, ja, ik weet niet hoe dat heet of wat het is, maar hij zegt, ja, misschien kan je even kijken als je dan toch aan het googlen bent van of dat bestaat en of dat hier aan de buurt zit. En toen dacht ik eigenlijk, oh ja, why not? Ik vond het eigenlijk ook heel gek dat ik daar nooit, dat ik daar zelf niet aan gedacht had. En toen kwam ik uit bij Frida Vroedvrouwen in Kralingen in Rotterdam. En toen gewoon hun opgebeld en die hadden nog een plekje, want het is ook een praktijk met maar 2 verloskundigen. 3 dan nu, ze hebben nog iemand erbij. Maar gewoon een kleine praktijk, omdat het dus een holistische praktijk is. Ik zal zo meteen uitleggen wat dat inhoudt en ook wat het verschil is met een normale verloskundige praktijk. Of reguliere, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze hadden dus nog een plek. En we konden eigenlijk gelijk op gesprek komen. En dat voelde gewoon hartstikke goed gelijk. En 2 Duitse dames zijn het. Tenminste, Nederlands, maar je zijn van origine Duits. En Aniek en Katrin. En dat klikte gelijk, dat voelde goed. Ook een hele leuke, schattige praktijk. En ze namen de tijd ook voor je. En ik moet wel zeggen dat ze niet... daar uitlegde van, je zit nu bij een holistische praktijk. Dat is een bewuste keuze en dit is het verschil met een normale praktijk. Dat werd niet echt uitgelegd, moet ik zeggen. Maar ze zeiden wel van, joh, bij ons, wij promoten wel bijvoorbeeld thuisbevallingen. Je hebt lange afspraken bij ons, van 1 uur, soms tot 1,5 uur. We nemen echt de tijd voor je. En je zal tijdens je bevalling, mij krijgen. Dus ik zat dan bij Aniek. Maar als ik net in een andere bevalling zit of er is wat, dan komt Katrin. Dus je hebt af en toe ook een afspraak met haar, zodat zij jou en je partner ook leert kennen. En toen dacht ik wel, en dat gevoel had mijn vriend ook, van oh ja, hier zitten we wel goed. Dus eigenlijk gewoon gelijk besloten om daar te blijven. En daar zitten we natuurlijk nog steeds. Maar het eerste trimester was voor mij wel echt even een omschakeling. Want ik ben gewoon een hele fitte levensstijl gewend. Ik had wel afscheid genomen van CrossFit. Dat merkte ik wel al, dat ik dat... Ja, dat diende mij gewoon niet meer. En ook wel pijn in mijn lijf en zo. En dus ik was eigenlijk al wel overgestapt op functional patterns en yoga. En dan vooral wat power yoga van Yasa en zo. Alsnog sportte ik wel gewoon veel, weet je. En wat ik ook veel deed, was intermittent fasting. Dus lange periodes gewoon niet eten. En daar, ook als ik bijvoorbeeld even weer wat aangekomen was, weet je wel, dan deed ik dat. En dan viel ik weer af. En dat was zo'n groot onderdeel van mijn leven. Nou ja, dat is iets wat ik direct moest opgeven. Dat ging gewoon echt niet. Vanaf het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was, en dat was zo ongeveer bij 3 weken, denk ik... moest ik echt intermittent fasting loslaten. Want als ik 's ochtends wakker werd, dan moest ik gewoon direct eten. Ik had zo'n ontzettende honger en ook echt een honger die ik gewoon nog niet eerder mee had gemaakt. Dat ik uit mijn bed kwam en soms echt kokhals mijn ontbijt stond te maken, omdat ik dan voelde dat ik zo leeg was en dat er letterlijk... zoveel energie gevreten werd dat ik gewoon gelijk moest eten. En wat ik ook had, is dat ik het eerste trimester gelijk heel vroeg wakker was. Rond 5, 6 uur. Vind ik niet erg. Ik bedoel, ik werd meestal uit mezelf rond 7 uur, 7:30 wakker. Dus het was niet super erg. Maar wat ik wel had, hè, dan moest ik gelijk eten. Dus was bij zo'n spreek om 5 uur 's ochtends. En 1,5 uur later moest ik weer eten. En dat was dan 19:30. Alleen normaal was dat voor mij om 12 uur eten. En dan had ik lekker een bak kwark. En laten we zeggen, 2, 3 uur later had ik dan eieren bijvoorbeeld. Nou, nu als ik om 19:30 's ochtends aan eieren dacht met avocado, dan stond ik weer te kokhalzen. Dus ik had ook best wel echt even een afkeer tegen al die hele gezonde dingen. Zoals vis, eieren, avocado, vlees, weet je wel, 's ochtends. Dus dat ging gewoon niet. Dus, maar ik had wel die cravings heel erg. Dus ja, dan werd het toch al snel een boterham of een croissantje of dit. Dus dat had ik wel het eerste trimester. Dat heel erg, echt gewoon honger heel de tijd in combinatie met cravings. En ja, heel vaak heb ik daar ook gewoon aan toegegeven. Dat ik dacht, nou ja, goed, zo be het dan maar. Maar ik heb wel altijd geprobeerd om de basis van mijn voeding, wat zo'n groot onderdeel van mijn leven was, wel gewoon te behouden in me. Ook tijdens de zwangerschap, dus tijdens het eerste trimester ook. En bij mij is die basis vis, rauwe melk. Ja, dat drink ik tijdens de zwangerschap, omdat daar ontzettend veel vitamines, calcium en magnesium in zit. En het is echt niet gevaarlijk. Als je dat gewoon binnen 3 dagen consumeert, is er echt helemaal niks aan de hand. En je moet het natuurlijk gekoeld bewaren. Dus ja, dat. Ik bleef dan wel af en toe grasgevoerd vlees ook eten. Ik had daar ook wel echt een beetje een weerstand tegen. Tegen gewoon echt vlees dat er een beetje bloederig uitzag, weet je wel. Maar goed, dan deed ik het gewoon meer doorbakken en dan ging het prima. Wat nog meer? Veel water drinken natuurlijk. Dingen zoals Keltisch zeezout. Kwark van gefermenteerde rauwe melk. Bottenbouillon. Dat soort dingen, weet je wel. Maar ja, er zat dus ook af en toe. Nou, dan moet ik wel eerlijk zijn. Best wel vaak een croissantje of een kaasbroodje tussen. Maar goed, dat heb ik dan maar geaccepteerd. Dus dat eigenlijk. En verder, nou, toen ging ik het tweede trimester in. En dat was eigenlijk best wel snel was dat over. Tuurlijk, af en toe ook gewoon cravings. Ook omdat je, kijk, hoe meer je toegeeft aan een craving, hoe erger het wordt. Het is gewoon een neergaande spiraal, weet je wel. Wel of niet zwanger. Het is ook een keuze om er soms wel of niet aan toe te geven. En ja, dat vond ik wel moeilijk om los te laten. Maar dat ging wel echt steeds beter, omdat ik ook steeds beter, ook 's ochtends, al die gezonde dingen kon verdragen. Kon gewoon weer eieren en avocado bijvoorbeeld eten. Toen werd mijn levensstijl gelukkig ook wel wat gezonder. En natuurlijk, bioritme, dat heb ik ook gewoon heel mijn zwangerschap door. Dat is ook zo'n groot onderdeel van mijn leven. 'S ochtends naar buiten, 's middags naar buiten, 's middags nog een keer naar buiten. Dat soort dingen. Ik heb ook een hond natuurlijk die ik moet uitlaten. Dus dat zit eigenlijk wel goed. En ook lekker de rode lampen gebruikt op mijn buik. En ik heb me eigenlijk gewoon al heel erg goed gevoeld. Misschien ook wel daarom, hè, dat ik zo'n gezonde levensstijl gewoon heel erg belangrijk vind. En ja, dat is natuurlijk ook wat ik iedereen aanraad om te doen. En ik ook met aankomen, weet je wel. Ja, wees er ook gewoon bewust op van wat je eet. Elke keer als ik wel koekjes at of een croissantje had, dacht ik wel, ja, weet je, nogmaals, is ook wel soms een keuze om hier aan toe te geven. En weet ook wat je je kind voedt, weet je wel. Dus ik vind niet altijd dat we ons mogen verschuilen achter die zwangerschap om dan maar, weet ik veel, 30 kilo aan te komen of zo, weet je wel. Dus ik vind ook wel gewoon verantwoording naar je kindje toe van, keep it in mind, weet je wel. De goede, de gezonde levensstijl. Ja, waar ik wel heel erg snel achter kwam, is dat ik heel erg dankbaar was voor het feit dat ik mijn eigen tijd kan indelen als startende ondernemer, maar gewoon als eigen ondernemer. Ik moet wel zeggen, op het moment dat ik natuurlijk ontdekte dat ik zwanger was, dacht ik wel, oh jee, ik ben nog startende ondernemer en is dit wel het goede moment en hier en daar. Maar eigenlijk heel snel maakte dat plaats voor, wauw, wat ben ik dankbaar dat ik mijn eigen tijd mag indelen. Weet je, op het moment dat ik me niet lekker voel, maar ook op het moment dat ik voel dat ik even wil proberen te connecten met het kindje bijvoorbeeld. Of dat ik rust nodig heb. Of dat ik zus nodig heb. Of dat nodig heb. Ja, er is niemand die tegen mij gaat zeggen dat dat niet kan, weet je wel. En heel eerlijk, zo hoort het toch wel een beetje te gaan in een zwangerschap. Ik bedoel, je bent zwanger. Je gaat een kind baren, weet je wel. Het is natuurlijk zal ik zo meteen ook komen hoe raar de maatschappij eigenlijk in elkaar zit. Dat je als vrouw, dat je eigenlijk nog zo lang moet werken. Zo weinig tijd met je kindje hebt en met je zwangerschap. En nou goed, dus dat was bij mij, daar werd ik me wel heel erg bewust van. Van oké, nou misschien nog niet echt inkomen, maar wel tijd. En tijd is toch wel echt goud. Dus dat vond ik gewoon heel erg mooi. En waar ik ook blij om was, is dat ik na mijn spiritual awakening pas zwanger ben geraakt. Want mijn spiritual awakening is ingezet bijna 3 jaar geleden, toen COVID uitbrak. En daarvoor, ik heb het ook wel in een andere podcast uitgelegd, had ik best wel een leven van externe opvulling. In plaats van intern geluk, want ik zeg dat ik altijd ongelukkig was, maar ja, ik wist nog geen eens wat intern geluk was. Dus en ik was ook best wel, ik was echt een rechtstemmer bijvoorbeeld. Ik had, ik kom uit de ondernemersfamilie, hard werken is heel erg belangrijk. Presteren. Ik zat in een baan met targets en goals en dat soort dingen, weet je wel. Dus heel erg tak, 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 tak. En ik betrapte me er zelf soms op, tenminste daar ben ik me nu bewust van, dat ik, als ik dan bijvoorbeeld, stel ik was ergens en daar was een gezin met een kind en dat kind was vervelend. Dan kon ik bijvoorbeeld tegen mijn partner zeggen van zo, nou die had ik wel even anders aangepakt, bij wijze van spreken. Dat soort dingen, weet je, dat waren echt dingen die ik kon zeggen. Van harde opvoeding en gewoon, kom op, niet zeiken, weet je wel. Ja, en nu na mijn spiritual awakening, wauw, mijn vrouwelijkheid en mijn zachtheid is zo erg naar boven gekomen dat ik echt mezelf bijna niet meer herken daarin, weet je wel. En dat ik ook echt denk van, nee, ik moest nu pas zwanger worden. Nou, nu pas, wat zeg ik? Nou, je snapt wat ik bedoel. Nu moest ik zwanger worden en niet toen. Weet je, dus ja, dat vind ik ook heel erg mooi. En ik heb dit ook een beetje uitgelegd in de podcast die ik met Priscilla de Jager heb opgenomen over antroposofisch en spiritueel opvoeden. Hoe belangrijk het is dat je je kind liefde geeft en dat je erkent dat het een uniek wezen is en dat het zijn of haar dromen mag najagen. En dat je ook als ouder nooit te veel liefde kan geven. Ik weet ook nog wel van die verhalen. Vroeger van bijvoorbeeld vriendinnen van mijn moeder of zo, weet je wat ik dan wel eens hoorde. Ja, weet je, die kinderen in dat wiegje, als ze huilen, soms moet je ze gewoon laten huilen, weet je. Want ja, zo werkt het nou eenmaal. En je kan ook te veel liefde geven. En dat ik nu denk, te veel liefde geven? Zo'n klein frummeltje wat daar alleen ligt en dat ledikantje wat 9 maanden in jouw buik heeft gezeten, die ligt te huilen voor een reden daar. En dat is de enige vorm van expressie dat zo'n kind heeft. Dus oh my god, weet je wel. Nou, ik zag bijvoorbeeld net een Instagram-ad van een mooie draagdoek voorbij komen. En ik denk, ja, weet je, ik ga dat kind gewoon zoveel mogelijk bij me dragen. Want ik heb de tijd ervoor. Er is niemand die tegen mij gaat zeggen dat dat niet kan, qua werk of zo. En B, van die band die je dan met dat kindje opbouwt, weet je wel. Dus ik wil dat kind liefde geven heel de tijd. En als mijn kind in het bedje ligt te huilen, dan pak ik het op en dan ga ik het kroelen, weet je. Dus oh my god, ik ben zo blij dat ik daar wel echt een ontzettende switch in heb gemaakt, weet je. Ik geloof ook echt dat dat gewoon de ontwikkeling van mijn kind heel erg ten goede komt. Ik geloof dat je kinderen echt never, never te veel liefde kan geven. En niet alleen baby's natuurlijk, maar ook gewoon kinderen in het algemeen. Ook als ze later wat ouder zijn. People need love, weet je wel. Dus dat is toch wel iets heel moois. Dus eigenlijk ging ik al die processen door en dacht ik ook van wow, ja, weet je, oké, I got this. En laat de ouderschap maar komen en ik ben er echt klaar voor. En ook samen met mijn partner, weet je, dat het ook echt wel een nieuwe dimensie geeft aan je relatie. En dat je dan ook zo anders naar hem gaat kijken van, ja, ik zag ook gewoon hoe klaar hij ervoor was. Misschien al wel langer dan ik. En dat je dat ook zo, dat ik gewoon echt kon denken van, ja, je bent ook gewoon zo lief en je wordt zo'n goede vader, denk ik. En we're just ready for this, weet je wel. Maar goed, toch, want het blijft een proces, had ik toch ineens, en dat kwam echt uit het niks, had ik toch even een dip. Ik kwam niet helemaal uit het niks trouwens. Nou, ik was dus op windsport 3 weken geleden. Ik heb niet geskiet overigens. En daar kreeg ik de griep. Nou, ik ben nooit ziek. Echt nooit. De laatste keer dat ik griep heb gehad, denk ik 8 jaar geleden. Maar ik denk een beetje door het slechte eten en zo. Dat mijn weerstand gewoon kelderde en dat ik er gewoon vatbaar voor was. En toen heb ik een dag op bed gelegen en ook ineens mijn buik ontplofte tijdens wintersport. Cats, ik had in één keer een buik. Dus ik vond gewoon het ook steeds meer een fysieke uitdaging worden, de zwangerschap. En ook gewoon tijdens het in bed liggen. En ik was ook een beetje aan het eilen en ik had spierpijn. En mijn buik zat eigenlijk een beetje in de weg. En toen dacht ik ineens van, oh mijn god, weet je wel, wat verandert er wel niet allemaal? En toen had ik echt even een stressmoment en... Ik ging ineens denken van, ja, ik kan ook niet meer terug nu, weet je wel. En dan heb ik straks die bevalling en oh mijn god. En ja, wat weet ik eigenlijk van een bevalling? Ik weet er helemaal niks over. Waarom wordt dit ons niet aangeleerd? En dus ja, dat was toch wel even een dieptepuntje. En wat ik eigenlijk ook wist van een bevalling was van, hè, je vliezen breken. Nou, zodra je vliezen breken, dan moet je naar het ziekenhuis. Bevalling doet pijn, je krijgt dan een ruggenprik en thuisbevallingen, ja, dat komt bijna niet voor en dat is maar raar en dat is ook gevaarlijk. Dat is eigenlijk, heel kort door de bocht, wat ik van een bevalling wist. Ook gewoon, heb ik een mega spiritual awakening doormaakt en zo, over een bevalling wist ik nog steeds helemaal niks. Dit is het enige wat ik wist, dus ik dacht van, oh, oké. Okay. Dus ja, ik merkte dat ik daardoor gewoon helemaal in de stressstand schoot. En toen moest ik ineens denken aan wat mijn vroedvrouw had gezegd. Die zei van, je moet even wat Instagram-accounts volgen. Die onze visie ook heel erg in lijn zijn met onze visie. En een van die Instagram-accounts was dus Vrije Geboorte. En ik ging ze toen al volgen, want het was altijd het eerste gesprek was dat. Maar... ja, ik voelde niet altijd interactie met de content. Want er waren ook vaak filmpjes van bevallingen. Wat ik echt nog dacht van, oh mijn god, nee, dat duurt nog heel lang voor mij. En ja, waren soms ook wel gewoon heftige filmpjes. Weet je? Ik dacht, nee, dit is pas in juni. Dus bespaar het me nog even. Maar ik zag in één keer een carouselpost en dat ging over toucheren. En toucheren is zeg maar dat er gevoeld wordt hoeveel ontsluiting jij hebt tijdens de bevalling. Dat vond ik zo'n ontzettend goede post, dat ik echt dacht, oh, ik weet hier helemaal inderdaad niet zoveel van, weet je wel. En er ging echt een wereld voor me open. En toen heb ik gelijk haar boek besteld. En ik kon ook niet wachten om dan thuis te komen, hè, en dat boek dan op de mat zou liggen. Nou, die was er inderdaad en ik ben gaan lezen en ik, ja, I just couldn't stop. Ik heb dat boek, nou, ik heb gisteren dan het laatste hoofdstuk... Heb ik uitgelezen, maar ik had hem echt in anderhalve week had ik hem bijna helemaal uit. Want het greep me zo erg, nogmaals, omdat ik dacht, waarom is dit ons niet geleerd? Waarom weten wij hier als vrouw en als man helemaal niks over? En dat boek greep me ook omdat ik in december bij de bevalling van mijn beste vriendin ben geweest. Dat had eigenlijk een thuisbevalling moeten zijn, maar dat is uiteindelijk in een keizersnede geëindigd. Vandaar dat ik er ook bij zou zijn, want het zou dus een thuisbevalling zijn. Uiteindelijk ben ik ook gewoon meegegaan naar het ziekenhuis om gewoon voor mental support. En ze wilde ook graag dat ik erbij was. Die dingen die ik las in dat boek, die kwamen toch wel overeen met wat ik daar had gezien. En ik dacht ook wel van... ja, maar het kan wel anders, weet je. Kijk, uiteindelijk is zij heel blij geweest dat ze uiteindelijk verlost was, zeg maar, van de bevalling. Omdat het gewoon heel zwaar voor haar was. En het is natuurlijk heel mooi dat die medische wereld er is. Maar ja, dit boek heeft toch wel echt mijn ogen geopend over de medische interventies in het ziekenhuis. En ook... zij geeft gewoon een andere kijk op de protocollen in het ziekenhuis, weet je wel. En zij laat je eigenlijk door middel van dat boek vertrouwen op de intelligentie van jouzelf, van de natuur en ook van het kindje, weet je, tijdens de bevalling. Dus ik dacht van, nou oké, ik moet het lezen. En ik ben blij dat ik ook een andere kijk erop, ja, heb mogen zien, zeg maar, aan de hand van dat boek. Nou, ik zal even uitleggen wat een vrije geboorte is. Vrije geboorte is eigenlijk dat jij de vrijheid hebt om te bevallen op de manier dat jij wilt. En dat is ook heel letterlijk, dus ook in ruimte. Hè, als jij in het ziekenhuis aan de snoeren ligt, dan ben jij niet meer vrij om te bewegen. Terwijl een bevalling kan gewoon heel lang duren. Een bevalling kan 5 dagen duren, daar heb ik het met mijn vroedvrouw over gehad. Weet je, kijk, en het ziekenhuis heeft daar geen boodschap aan, want het is een bedrijf. En dat is aan de ene kant logisch, maar er wordt toch geïnterfereerd met het natuurlijke proces. Dus tijdens een vrije geboorte, die jij dan bijvoorbeeld thuis doet, omdat het een geboorte ook geen lineair proces is, dat leer je ook in dat boek, heb jij letterlijk bewegingsvrijheid. Dus hè, wanneer bijvoorbeeld jouw vliezen breken, of voor de helft maar breken bijvoorbeeld, en nou, dan wordt natuurlijk gezegd van ja, je moet dan direct naar het ziekenhuis, maar dat is niet zo. Als jouw vliezen voor de helft breken, dan ja, kan je eigenlijk gewoon thuis verder gaan met waar je mee bezig bent. Rust nemen natuurlijk, maar je kan wel thuis blijven. En dan zet het proces zich uiteindelijk gewoon vanzelf in gang. En ja, als je dan vanaf het moment dat je vliezen breken tot het moment dat jij je kind in je armen hebt, kan gewoon een dag of 5 duren. En dat vond ik toch wel een eye-opener, want dat heb ik ook nog nooit gehoord, weet je. Een lange bevalling is in onze ogen bijvoorbeeld 36 uur. Nou ja, dat valt dus eigenlijk wel gewoon mee. En ja, er wordt natuurlijk heel snel gezegd van ja, we zijn moe en we zijn dit en we zijn zus. Maar daar had ik het met mijn vroedvrouw over van ja, dat hoort erbij. Dat is wat baren is. Natuurlijk ben je moe. En natuurlijk slaap je een aantal dagen bijvoorbeeld niet, maar ja, dat is nu eenmaal wat het is. En je kan ook je rust tussendoor pakken. Tenminste, je moet zelfs je rust tussendoor pakken. Juist om je klaar te maken voor de persweeën. Maar bijvoorbeeld ook voor je ontsluiting. Weet je, je moet daar ontspanning in vinden. Want zodra je bijvoorbeeld gaat stressen daarover, dan kan het zijn dat je ontsluiting terugloopt bijvoorbeeld. Weet je wel? En dan ga je nog meer stressen. En dan kom je echt in zo'n stressding. Terwijl eigenlijk de bevalling draait om rust, ontspanning en intieme sfeer. En dit is al zo bijna controversieel om te zeggen, omdat wij zo ingeprent zijn dat een bevalling medisch is. Nee, een bevalling is niet medisch, een bevalling is natuurlijk. Dit doen we al duizenden jaren. En ja, het is af en toe fout gegaan en het gaat af en toe nog steeds fout, maar over het algemeen gewoon niet. Dit is gewoon echt bijna brainwashing, dat een bevalling gevaarlijk is. Oh mijn god, dat is al het eerste ding, weet je wel, waarbij al bij ons al angst ingepraat wordt. Ja, maar stel dat het fout gaat, want hè, dan ben je ook een slechte moeder bijvoorbeeld. Dan heb je niet het beste met jouw kindje voor. Dan wil je geen veiligheid voor je kind. Allemaal van die dingen dat ik echt denk van, oh mijn god, weet je wel, waarom kunnen we niet meer vertrouwen op onszelf en op het natuurlijke proces? En sommige kinderen, they take their sweet time, weet je wel. Dus nogmaals, een bevalling kan gewoon heel lang duren. En in die tijd is het heel belangrijk dat jij als vrouw letterlijk de ruimte hebt om te kunnen doen wat jij op dat moment nodig hebt, wat jij intuïtief aanvoelt dat je nodig hebt. En dat kan zijn dat je in het bad wil zitten, dat kan zijn dat je aan de keukentafel wil hangen, dat kan zijn dat je op bed wil leggen met je partner, dat kan zijn dat je een massage wil krijgen van de doula, ik noem maar wat, weet je wel. Dus ja, dat is wat zij heel erg predikt in dat boek. En ja, wat gewoon echt zo erg resoneert met mij, weet je wel. En ja, dat ik toch wel een beetje in dat ziekenhuis heb gezien van dat het wel een klein beetje een race tegen de klok wordt. Als je dan toch al lang daar ligt, laten we zeggen zo'n 12 uur bijvoorbeeld, dat het toch wel een beetje van, ja, oké, okay, weet je, mevrouw, uw ontsluiting loopt nu terug. Ja, zullen we de gynaecoloog maar halen? Ja. Het is dus dat ik denk van, ja, dit heeft wel iets meer context nodig. Want kijk, het is gewoon zo dat het ziekenhuis eigenlijk één grote interventie is. Nogmaals, want ze zijn een bedrijf. En ja, die kunnen jou niet 5 dagen lang daar hebben bijvoorbeeld. Of 3 dagen lang. En dat is op zich logisch. Maar nogmaals, je interfereert wel met het natuurlijke proces. Dus wat het doet, is dat het jou in die stressstand schiet. Zeker als jij daar je eerste kindje ligt te baren. Weet je al, en dan staan er allemaal mensen met witte jassen aan jouw bed. Ja, die het beter weten. Dus ja, je gaat wel met ze mee, weet je wel. Maar bijvoorbeeld ook, hè, als jij aan die synthetische weeopwekkers wordt gelegd. Het is normaal het hormoon oxytocine, wat vrij wordt gegeven tijdens de bevalling. Wat trouwens een heel belangrijk hormoon is, wat de weeën opwekt. En in het ziekenhuis dan kan je dus synthetische weeopwekkers krijgen, dus synthetische oxytocine, waardoor de weeën sneller gaan. Dus er zit er ook heel weinig rust tussen. Dan hopen ze dat die ontsluiting gewoon sneller gaat en dat de bevalling ook sneller gaat. Het gaat vooral om dat dingen sneller moeten gaan, zeg maar. Dus wat dat doet is het blokkeert de afgifte van de natuurlijke oxytocine, wat ook een heel belangrijk liefdeshormoon is. Wanneer jij jouw kindje na de bevalling in jouw armen hebt, dat jij een soort van extatisch liefdesgevoel voelt en dat eigenlijk het hele idee van dat een bevalling traumatisch is alle pijn die je die afgelopen uren of misschien wel dagen hebt gehad, hoe zwaar het ook was, dat wordt eigenlijk een beetje soort van vergeten door die super grote afgifte van natuurlijke oxytocine. En daardoor kan je je kindje in je armen houden en denken, oh mijn god, oh my god, weet je al dat? Dat is de bedoeling van de natuur. Alleen wanneer daar dus wordt geïnterfereerd met synthetische oxytocine, dan is die afgifte daar niet meer van die natuurlijke oxytocine. Is dat hele effect weg. En ik zei ook laatst tegen mijn vriend bijvoorbeeld van, ken jij nou één vrouw in jouw omgeving, je moeder, je zussen, vriendinnen misschien of wat dan ook? De meeste zijn allemaal in het ziekenhuis bevallen, maar ken jij nou één vrouw die dat gevoel had na de bevalling, op het moment dat ze haar kindje in de armen kreeg? Heel veel vrouwen krijgen nog ineens gelijk hun kindje in hun armen. Dat is ook iets soort van nieuws nu. Geen één. Ik ken geen enkele vrouw. En hij zei ook van, nee, ik ken eigenlijk ook geen enkele vrouw die dat heeft meegemaakt. Dus ja, dat is het grote ding wat er gebeurt als jij kiest voor het ziekenhuis. En dat vond ik toch wel een hele mooie key takeaway uit dit boek. En nogmaals, dit is geen commentaar op het medische systeem. Maar ik zou willen dat de werelden omgedraaid worden, weet je. In plaats van dat we direct denken dat een bevalling medisch moet zijn. Nee, een bevalling kan medisch zijn. Wanneer er traumazorg aan de pas moet komen. En dan is het waanzinnig dat het bestaat, natuurlijk. Maar, weet je wel, kunnen we alsjeblieft eerst starten met dat jij als vrouw in jouw kracht komt te staan en dat jij het vertrouwen hebt in jouzelf en dat jij dit kan. Zeker als je gewoon geen medische indicaties hebt, weet je. Als gewoon blijkt dat jouw baby goed ligt, dat er niks aan de hand is. En dat jij in principe gewoon thuis kan bevallen. Ja, waarom niet, weet je. En het ziekenhuis is altijd fucking dichtbij. Dus het komt hoe dan ook goed, weet je wel. Dus ja, dat vond ik wel. Dat ik dacht, wow, dat is echt dat hele proces ook van die natuurlijke hormonen. Hoe de natuur dit geregeld heeft. De natuur is zo slim dat ik echt denk, damn, weet je wel. En ja, inderdaad, we doen dit al duizenden jaren. Dus ja, en waar het eigenlijk om gaat is dat jij dus moet vertrouwen, dat je moet durven vertrouwen op jouw eigen kunnen. En daarom vind ik ook een zwangerschap of een bevalling, of allebei eigenlijk, vind ik ook een hele grote afspiegeling van hoe de relatie met jouzelf is. Durf jij te vertrouwen op jouzelf of wil jij het vertrouwen uit handen geven? En ik dacht bij mezelf, nee, ik kan dit. Ik kan dit als vrouw. En ik zal er zo meteen op komen wat dan een beetje mijn beeld is van hoe ik wil bevallen. En dat je aan de andere kant ook flexibel moet zijn in je hoofd, zeg maar, om daarvan te kunnen afwijken. Maar goed, ik heb alsnog het vertrouwen dat ik in control ga zijn, gewoon, wat er ook gebeurt. En vooral ook, hè, dat je rust en ontspanning nodig hebt. Dat het een heel zwaar proces is, inderdaad, met pijn en met emoties en met... Hè, dat je, nou, dat het echt een rollercoaster van emoties kan zijn. Zeker als het lang duurt, tuurlijk. Je bent gewoon mens en dan moet je ook inderdaad sterk in je schoenen staan om, ook door te zetten dan, weet je wel. Maar het gaat erom dat je rust en ontspanning nodig hebt. En bijvoorbeeld als we dan weer terugkomen op die synthetische oxytocine, dus die wee-opwekkers die je dan in het ziekenhuis krijgt. Als die op standje 3 worden gezet, bij wijze van spreken, heb je aan één stuk door weeën om maar die ontsluiting op gang te krijgen. Dat betekent dat je geen rust hebt tijdens de weeën. Dit is niet iets, moet ik zeggen, de natuur heeft het ook zo bedoeld dat jij tussen de weeën rust hebt. Natuurlijk niet met de persweeën, maar hè, dit eerste stadium is het de bedoeling dat jij daarna ook weer even kan zakken, terug in je lichaam. Je bekken kan voelen, je kindje kan voelen. Het liefst natuurlijk in warm water bijvoorbeeld. Vandaar dat die bevalbaden natuurlijk zo populair zijn. Hè? Dat je kan ontspannen, dat je rustig bent. En dat bevordert je ontsluiting heel goed. Nou, dit staat allemaal in het boek. En zij haalt ook echt superveel wetenschappelijke onderzoeken erbij. Die gewoon aantonen dat dit soort dingen fucking geen onzin zijn. En het is toch ook common sense, serieus. Of je dat stress gewoon ten alle tijde... In dit soort situaties niet goed is, maar dat rust en ontspanning natuurlijk wel goed is, weet je wel. Dus het is toch ook niet, nogmaals, het is toch geen rocket science. Maar bijvoorbeeld ook wat ik een heel mooi onderdeel vond van haar boek, is tederheid en intimiteit. Dat als jou, ook tijdens een thuisbevalling bijvoorbeeld, als jouw ontsluiting dan terugloopt, want het is nogmaals geen lineair proces, ook qua ontsluiting kan je gaan van... bijvoorbeeld in een paar uur van 2 centimeter naar 5 centimeter. En dan in 3 kwartier naar 10 centimeter. Maar het kan ook teruglopen, weet je wel. Dat is niet iets wat, ja, wat een vastgesteld proces is, zeg maar. Dus wat daarin dan heel erg belangrijk is, stel dat jouw ontsluiting terugloopt. Want wat er dan natuurlijk met je gebeurt, is dat jij dan gaat stressen. Dat je bijvoorbeeld intimiteit met je partner gaat opzoeken. Er zijn zelfs verhalen in dat boek dat er gewoon heel overdreven, dat de vroedvrouw zei, zoen met elkaar bijvoorbeeld, weet je wel, show your intimacy. En dat, bam, ineens die vrouw zoveel centimeter meer ontsluiting had, weet je wel, omdat ze ook kon ontspannen. Ja, dat zijn echt van die dingen dat ik denk, wauw, dit weet ik gewoon helemaal niet, weet je. Of dat wist ik gewoon helemaal niet. Maar ook bijvoorbeeld mijn moeder wist het niet en haar moeder niet. En geen enkele vrouw in mijn familie. En het is allemaal van... Ja, toen ik ook zei van ja, ik ga thuis bevallen... was echt toch wel... is bijna altijd nog steeds de reactie van... weet je het zeker? Weet je, dus ja... dat is, vind ik toch wel heel, heel bizar. Dus echt, jongen, ook zelfs als je... al kinderen hebt en geen kinderen meer wil, dan zou ik alsnog aanraden als vrouw om dit boek gewoon echt te lezen. En daarbij is ook de rol van de voetvrouw heel erg belangrijk. Weet je, heb je een voetvrouw die tegen jou zegt, het is eigenlijk al eerst een keuze, hè, bij welk soort praktijk je loopt. Dat zal ik zo meteen uitleggen. Maar dat ook die rol van die voetvrouw op die cruciale momenten heel erg belangrijk is. Want jij zit in die rollercoaster van emoties. En eigenlijk jouw partner ook. En ja, je kan aan de ene kant een vroedvrouw hebben die bijvoorbeeld al na anderhalve dag tegen je zegt, ja, je bent wel erg moe, weet je wel. En ja, dat. Ja, dan ga jij stressen. Nou, oh ja, inderdaad. En dat kindje komt niet. En wat is er? Dat. Of, hè, daar heb ik met mijn voetvrouw over gehad. Diegene gaat, die gaat met jouw partner bespreken hoe ze jou dan weer rustig kunnen krijgen. En of ze vraagt aan jou wat jij nodig hebt. En ze probeert je te ontspannen. En er wordt even massage gegeven. En ze moedigen je aan om even rust te pakken bijvoorbeeld. Dit is cruciaal, echt. Dit is die rol van die vroedvrouw. Oh my god, dit is zo ontzettend belangrijk. En daarom ben ik blij dat ik bij een holistische praktijk loop. Dat mijn vriend dat zo zei, dat moest ook gewoon zo gebeuren, ondanks het feit dat hij ook helemaal niet wist natuurlijk wat het was of dat het überhaupt wel bestond. En goed, ik heb dit ook met haar gedeeld, hè, dat ik dit boek heb gelezen. En zij zei ook van, ik ben blij dat je hem gelezen hebt. En ze zei, je moet eigenlijk ook die andere lezen, want wij zijn groot fan van haar. En dat is ook gewoon hun zienswijze, weet je wel. Van eigenlijk alles wat ik net verteld heb dat beaamde Aniek heel erg. En ik heb ook heel erg vertrouwen in de kunde van deze twee dames. En toevallig een vriendin van me, die heeft ook bij hun gelopen, volgens mij vorig jaar. En ja, die was ook zo te spreken over ze. En wat het verschil is, hè, met een laten we zeggen, reguliere praktijk. Zo'n reguliere praktijk heeft vaak heel veel verloskundigen voor hun werken. En ja, dan kan het zijn dat jij meerdere gezichten ziet. Dat hoeft tijdens de gesprekken niet erg te zijn. Maar aan de andere kant, ja, ze leren je dan niet zo heel goed kennen. En ik doe nu even over één kam scheren natuurlijk. Ik ben niet bij elke verloskundige praktijk geweest. Maar dit is wel hoe het vaak gaat, zeg maar, bij de reguliere praktijk. Omdat het gewoon grote praktijken zijn. En omdat ze met shifts werken. Dus hè, stel op het moment dat jij gaat bevallen en jouw harde buiken beginnen bijvoorbeeld aan het begin. Ik merk nu trouwens dat het echt een vrouwenpodcast is. Maar goed, ik wil het toch even gedeeld hebben. Weet je, aan het begin. Dus als het zeg maar begint te rommelen, laat ik het zo zeggen. En jij beslist uiteindelijk om de verloskundige te bellen. Bijvoorbeeld een dag later of zo. Dan kan het zijn dat jij in die tijd bijvoorbeeld al 2 of 3 gezichten ziet. Stel dat ze beslissen van, nou goed, we komen even langs, we komen even checken. Nou goed, en dan laten we zeggen 3 uur later bel jij weer. Dan kan het zijn dat er een andere komt, omdat jouw verloskundige of weet ik voor wie, die heeft geen shift op dat moment. En dat is niet bij een holistische praktijk. Het wordt volgens mij ook wel caseload genoemd, hoe holistische praktijken werken. Maar bij mij komt dus Aniek, dat is gewoon mijn verloskundige, mijn voetvrouw. En als Aniek er niet is, dan komt Katrin. En Katrin kent mij ook. En als ze allebei niet kunnen, omdat ze in een omdat ze erg ziek zijn of ze zitten midden in bevalling, dan komt hun backup, zeg maar. Maar die kans is echt heel erg klein. Dat maken ze bijna nooit mee. Dus ja, zij kennen jou en je partner gewoon heel goed, weet je. En nogmaals, tijdens ook de check-ups. Ik zit meestal zit ik een uur bij ze. En dan kletsen we ook gezellig. Ik kan gewoon heel erg hun zienswijze beamen. Dat eigenlijk. Door die samenkomst van dingen, dus dat boek en het feit dat ik bij een holistische praktijk loop, heb ik wel echt heel erg veel vertrouwen, ook in mijn eigen bevalling, weet je. En het is mooi, want zij sluit dat boek, Vrije Geboorte, ook op een hele mooie manier af. Ze begint, zeg maar, het boek met haar de bevalling van haar eerste kindje, die uiteindelijk in allerlei medische interventies in het ziekenhuis dus ook eindigt, terwijl ze ook thuis wilde bevallen. Wat daar heel erg centraal stond, was dat ze inderdaad geen vertrouwen had en veel stress had. Haar vliezen die breken, dus voor de helft. En dat heeft echt zoiets van, je staat toch overal dat je binnen, 24 uur dan naar het ziekenhuis moet als ze dan niet verder breken en of als de weeën dan niet beginnen, blablabla. Dus stress, dat is waar zij zeg maar mee begint. En dan wil ze dus eigenlijk zoiets van, nee, dat wil ik volgende keer beter. Dan schrijft ze dat boek. En ze sluit dat boek dan af met de bevalling van haar derde kindje. En dan heeft ze natuurlijk weer de intentie om thuis te bevallen. En ook alles wat ze dan geleerd heeft, hè, in de praktijk toe te passen. Haar bevalling gaat ook gewoon anders dan gepland, weet je. Ze bevalt wel thuis. Ze bevalt niet in het bad, wat ze toch wel graag wilde. Maar wat ze had, is dat zij in control was. En niet iemand anders, nee, zij. En ook daar had ze weer dat haar vliezen maar voor de helft braken. En wat zij gewoon deed is, ik zie dat ik niet zoveel water heb. Nou, dan zullen ze maar voor gedeelte bijvoorbeeld gebroken zijn. Ik ga gewoon door even met het dagelijks leven. Ik pak mijn rust en ik vertrouw erop dat het natuurlijke proces gewoon anytime soon in gang wordt gezet. Nou, daar hebben we toch 2 dagen tussen gezeten. Toen braken de vliezen, toen begonnen de weeën. En het was een heftige bevalling ook wel, duurde ook wel lang. Maar ja, ze heeft het gewoon helemaal thuis afgemaakt met de vroedvrouw, met haar partner. En ze zei van ja, en zelfs de kinderen, ze had dan nog 2 andere kinderen natuurlijk, die liepen er gewoon tussendoor. Maar zij was in control. En toen dacht ik, wauw, wat een mooie afsluiting van dat boek. Dan heb je letterlijk inderdaad toegepast, nou ja, practice what you preach, weet je wel. Dus toen dacht ik van... Ja, weet je, ik heb natuurlijk ook nu een heel beeld in mijn hoofd. Maar aan de andere kant ook weer niet. Waar mij om gaat is dat ik ontspanning wil. Dat ik intimiteit wil. Dat ik rust wil. Dat ik tederheid wil. Dat ik me vrij wil kunnen bewegen. Dat weet je wel. En ja, wat boeit mij waar ik beval? Of ik nou in het bad beval of aan de keukentafel of op een kruk of in bed. I don't care. Weet je, als ik maar... kan doen wat ik intuïtief aanvoel. Dus ja, waar ik in de wintersport helemaal in die stressstand zat van oh my god, is dat eigenlijk wel helemaal weggenomen. En nogmaals heb ik hier alle vertrouwen in dat mijn eigen bevalling in juni iets heel moois en iets heel magisch gaat zijn. En het zal pijn doen. En misschien is er helemaal geen tederheid met mijn partner. Schreeuw ik heel de boel bij elkaar en geef ik hem een klap in het gezicht. Ik weet het niet hoe het loopt. Maar it's all good, weet je wel. Laat het er gewoon allemaal zijn. En weet je, en als er echt iets aan de hand is... dan kan mijn vroedvrouw heel goed inschatten dat we naar het ziekenhuis moeten. En dan geef ik me dan ook over aan die flow. Dan moet dat dan ook zo zijn. Is ook niet erg, weet je. Maar het gaat erom... weet je, wat is de relatie met jezelf? Durf je te vertrouwen op jezelf? Dat eigenlijk. Dus so far so good met mijn zwangerschap. En nogmaals, ik vind het echt... Ja, ik vind het iets moois hoor. Ik vind het heel mooi om moeder te worden en om liefde te geven. Nu al aan het kindje ook. Samen met mijn partner natuurlijk ook. Maar goed, nou ja, it's just magical, weet je. Dat wij die scheppende krachten hebben als vrouw. Alright. Nou goed, ik ben nu een beetje aan het ratelen. Dus ik ga hem gewoon hier lekker afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast tof? Deel hem dan misschien. Of geef mijn podcast ook 5 sterren als je hier graag naar luistert op Spotify. Dat helpt om deze content te blijven maken. En voor de rest hoop ik dat je de volgende keer weer bij bent.